Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Ik heb een blanke man en ik vind het heel erg dat alles wat blank is weg wordt gezet als racist.
Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Ik zeg, oh hier, kom, lekkere negerzoen. En dat de mensen dan echt zo zitten aan te kijken, oh, wat zeggen ze nou? Ja, maar ik ben toch ook een neger? En hoezo mogen we geen neger meer zeggen? Wat ben ik dan? Ik ben ook niet een Scandinaviër of weet ik veel. Wat moet ik dan zeggen?
Met Wierduk.
Ja, goedemiddag, ochtend, avond. Luisteraars, niet met Roer den Outer. Deze podcast, maar is een extra of speciale podcast die ik modereer, Wierduk. En we hebben een gast. En de gast is Raffi Blom. Raffi komt heel ver uit de provincie, ergens diep in Nederland. Het gebied dat wij zo slecht kennen en waarmee de kloof zo pregnant is. Waarom Raffi? Omdat zij een interessant verhaal heeft. Zij is ooit samen met haar zus uit Haiti naar Nederland gekomen. Althans geadopteerd. Is toen in landelijk Nederland terechtgekomen. Bij een christelijk gezin, voor zover ik weet. Je hebt nu een gezin met kinderen.
Klopt.
Je man heeft een bedrijf.
Klopt.
Ergens in het oosten van het land. Nou ja, oosten, midden-oosten van het land.
Niet oosten, hè? Gelderland.
Ja, nou, dat zien wij hier in Amsterdam als gewoon, dat is al bijna Polen. En ik heb jou eerder in de krant gehad in een verhaal over mensen van kleur, zoals het tegenwoordig heet. Mm-hmm. Die zich niet konden vinden in die, laten we zeggen, wat radicale retoriek die door partijen als B1, maar ook door anderen wordt gebezigd als het gaat om racisme, discriminatie en ook het Nederlandse slavernij verleden.
Yep.
Dus je hebt je daar toen over uitgesproken. En toen dacht ik, nou kunnen we eens in een podcast wat verder op ingaan. Maar laten we eerst eens de vraag stellen naar die adoptie. Omdat in Nederland is het verhaal over adoptie wel veranderd de afgelopen jaren. Vroeger werd het toch vaak gezien als een soort daad van menselijkheid en zo. En sinds er allerlei verhalen naar buiten zijn gekomen over adoptiekinderen die het daar heel erg moeilijk mee hebben gehad, is dat verhaal ook wel veranderd. En er zit zelfs nu een stop op adoptie uit bepaalde gebieden. En hoe is het bij jullie destijds gegaan? Wat speelde er waardoor jullie uit Haiti, wat inderdaad niet bekend staat als een van de meest fijne landen ter wereld, helemaal niet zelfs, mm-hmm, dat jullie uit Haiti zijn opgehaald eigenlijk? Of uit Haiti zijn gekomen? En hoe ging dat?
Ik was samen met nog twee broertjes en een zusje. Woonden wij in een sloppenwijk. En mijn vader was al overleden. En mijn moeder, die had TBC. Die zat eigenlijk weg te kwijnen daar, ergens.
Hoe oud was jouw moeder toen?
Nog geen 29. Hm. Ja, en wij zaten daar gewoon. En we hadden geen idee hoe wat. En op een gegeven moment kwam daar een hulpverlener van Stichting Hart voor Haiti, zoals dat heet, toen de tijd. En die vond de situatie zo schrijnend. En dat hij dus met mijn moeder over had van, goh, hoe lang heb je nog? Nou, dat wist ze dus niet. Maar wat ze wel wist, was dat ze ons wel wilde afstaan voor adoptie.
Want ze was te ziek?
Ja, ze was
te arm?
Ja, ze had TBC. En ze was eigenlijk aan het verteren.
Ja.
En toen hebben ze ons meegenomen en mijn moeder naar het ziekenhuis gebracht. En wat ik weet is dat ze 3 weken later is overleden.
Zo?
Ja.
Hoe oud was jij toen?
6.
En je
en dan had ik nog
broers en zusjes?
Eentje van 4, eentje van 2 en 1 van 0.
Ongelooflijk.
Er was nog een meisje. Alleen die was op dat moment niet aanwezig toen ze ons vonden. Maar ik heb dat toen wel altijd als kind
nog een zusje?
Ja, nog een zusje. Ik heb dat toen als kind altijd wel aangegeven, maar die is nooit gevonden.
Dus je weet niet wat er met haar gebeurd is?
Nee, ik heb geen idee. Nee.
Nee. En jullie zijn door die hulporganisatie
meegenomen naar een kinderthuis. En eigenlijk zouden we al best wel snel worden geadopteerd. Maar omdat toen de tijd allerlei aanslagen en al zo waren op Haiti. Dat was toen in de tijd van papa Doc, baby Doc. Nou, dat was alleen een en al.
Ja, moet even uitleggen. Hè? Dat was een dictatuur. Papa Doc, en baby Doc. Doc, ja. Baby Doc was die hele grote, dikke opvolger van papa Doc. En het was een afgrijzelijke dictatuur daar. Ja. Heel wreed. En de totale chaos. En,
ja, klopt.
Ja, dat was een land waar je inderdaad niet naartoe moest eigenlijk.
Nee, en de luchthaven was constant dicht. Dus wij konden niet weg. En dus ik ben uiteindelijk op mijn 9e geadopteerd. Omdat we al die tijd daar vast zaten.
Dus je hebt 3 jaar zeg maar in een kinderthuis gezeten. Daar.
Ja.
Onder wat voor omstandigheden was dat?
Nou, niet zo prettig. Het lijkt allemaal heel mooi.
Kun je überhaupt nog herinneren hoe dat was?
Ja, heel veel.
Oh ja?
Ja.
Wat en, dan?
Nou, ja, de mishandelingen.
Oh ja?
Misbruik.
Oh, dat is honger. Echt heel ernstig.
Ja. Momenten van wanneer er weer oorlog uitbrak, zeg maar. En ik kan me nog herinneren dat ik dan onder de tafel me ging verstoppen. En we hebben ook een keer overstroming gehad, kan ik me ook nog herinneren. Moesten we helemaal ergens naar het dak, moesten we daar met alle kindjes zijn. Ja.
Maar je hebt echt ook over fysieke mishandelingen en seksueel misbruik.
Ja, heel veel. Ook kinderen onderling. Ja. Maar ook gewoon de hulpverlening, zeg maar. Dus het was echt geen fijne tijd daar, nee.
En zat je daar met je broers en je zus? Hadden jullie steun aan elkaar?
Zij zagen mij wel zo'n beetje als moeder. Maar dat was ook wel logisch, want mijn moeder was er nooit. Mijn vader was sowieso nooit. En mijn moeder was altijd op de hortop. Niet te zoeken, weet ik allemaal niet. En wij zaten daar maar...
Voordat ze kwam te overlijden, bedoel je?
Ja, wij zaten daar maar in dat plaggenhutje. Ik was eigenlijk de moeder van alle kinderen.
Mm. Op je 6e?
Ja, nog jonger natuurlijk. Ik ben op mijn 6e weggehaald. Maar ik kan me niet herinneren dat mijn moeder... Ja, mijn moeder was er eigenlijk nooit. Ja.
En toen kwam op een gegeven moment het moment dat jullie geadopteerd zouden worden.
Ja, klopt. Toen was het luchtruim heel even open. En toen hebben ze ons heel snel allemaal... Want alles qua papier was gelukkig al wel klaar. En toen zijn wij naar Nederland gevlogen. En... daar hebben ze waren 2 gezinnen. Mijn broertjes gingen met het ene gezin mee. En mijn zusje en ik met het andere gezin.
Op het vliegveld?
Ja, daar, ja.
Dus toen moesten jullie zeggen, doei.
Ja, we hebben nog wel met elkaar als familieleden zeg maar gezeten. Maar op een gegeven moment was gewoon 2 met 1 mee, 2 met de ander mee.
Hoe was dat?
Ja, op het moment zelf heb je geen idee. Ik weet dat ik alles sowieso bizar vond... Maar toen ik, je neemt afscheid van elkaar. En je hebt eigenlijk gewoon geen idee. Je weet, ja, ik had wel foto's en zo ooit gezien van mijn ouders en het huis waar ik kwam te wonen. Maar dat was het ook.
Die hadden ze al wel getoond. Dus je wist wie jou zou komen ophalen.
Ja,
zeg maar.
En ik ben ook, mijn oom werkte toen bij de KLM. Die had een hoge functie daar. En die heeft me toen uit het toestel, zeg maar.
Dat is niet je biologische oom?
Nee, het is niet mijn biologische oom.
Het is van een familie die jou adopteerde?
Ja, klopt. En die hebben ons toen meegenomen naar mijn ouders, zeg maar. Die op ons staat te wachten. En ik kan me nog herinneren dat ik een hand mijn ene broertje had... en andere hand mijn andere broertje. En die begeleidst had dan mijn zusje. En ik zag mijn ouders en ik... Wat ik weet is dat ik hem zag en dat ik helemaal begon te glunderen. Dat ik zei, mama, papa. Want ik wilde zo graag een mama en een papa.
Oh ja?
Ja, want dat had ik nooit. En weet je wat ook was? Ik zag, wij waren de laatste die op het toestel meegingen naar Nederland. Maar er waren daar meer kinderen. En ik zag, elk jaar als de luchtruim even open ging, gingen weer een stel kinderen. En ik zat dan maar en ik dacht, wanneer ga ik? En ik zat natuurlijk al heel lang te wachten. Want ik wist al heel lang dat ik werd geadopteerd. Ja, dat was wel heel bizar, was dat gewoon. Maar zo überhaupt gewoon... Ik kwam echt uit niks. Dus ik kwam in een wereld terecht. Het was voor mij één grote, ja...
Ja, beschrijf die wereld. Wie waren je adoptieouders en waar kwam je terecht?
Ja, in Nijkerk kwam ik terecht. En zij hadden zelf nog 2 kinderen van... even kijken, mijn broer was 16 en mijn zus was 20. Ik weet dat ik in de auto zat en dat ik achterom keek naar die borden allemaal. En alle ja, het was allemaal zo bizar. En ja, toen kom je daar. En ja, ik heb heel lang nog als een soort Mowgli geleefd. Omdat ik gewoon niet gewend was om genoeg eten te krijgen. Ik was niet gewend aan schoenen, allemaal dat soort dingen.
Dus
wat ik heel vaak deed was bijvoorbeeld, ik ging de prullenbakken, ging ik naar eten zoeken.
Oh ja?
Ja, ik dacht altijd dat ik geen eten kreeg.
Kreeg je niet voldoende eten dan?
Ja, dat dacht ik. En als ik at, dan ging ik ook echt zo helemaal zo met mijn bord helemaal beschermend en heel snel eten in de hoop dat niet iemand mijn eten zou pakken. En de taal natuurlijk, ik snapte er helemaal niks van. Want
dus je was verwilderd eigenlijk?
Ja, nou ja, dat klinkt wel heel hard, maar ik was wel een beetje een Mowgli. Ja, ja, zeker.
Maar daarmee bedoel je iemand die die gewend is aan slechte omstandigheden, ja. En gewend is om te overleven ook.
Ja, zo. Ook een wc bijvoorbeeld, vond ik ook zoiets raars. Ik heb ook heel lang bijvoorbeeld niet in bed geslapen, ging ik op de grond liggen.
Oh ja?
Ja, omdat ik dat heel raar vond, een bed. Ja, dat
je dacht, wat is dit?
Ja, dat snapte ik niet.
Dus je ging gewoon op de vloer liggen?
Ik ging gewoon, ja, mijn ouders vonden me dan de volgende ochtend op de grond.
Oh. En je ouders, wie waren zij? Want wat ik eerder zei in de intro, ze waren een christelijk gezin.
Ja, ja. Christelijke ouders. Heel erg, wilden heel graag dingen doen voor God. En dit was op hun hart gekomen dan. Mm. Om ons te adopteren en... Ja, ze hebben ons gewoon heel liefdevol opgenomen in huis.
Want ze werden ook echt je vader en moeder?
Ja, ze werden echt. Ik was wees gewoon. Wij waren wees. Uh-huh. Ja, mijn ouders die deden ook hun best om contact te houden met mijn broertjes. Uh-huh. Dus die heb ik ook wel eens gezien en zo. Maar zij woonden in Nieuw-Schonebeek en ik woonde in Nijkerk. Dus
Nieuw-Schonebeek in Drenthe?
Ja, ja, ja. En zij komen uit een totaal andere gezin, echt. Heel erg boers. En mijn ouders zijn heel Goois. Want mijn ouders zijn komen uit het Gooi. En dus dat was...
Waren je ouders hoog opgeleid?
Ja, ja, zeker. Ja. Mijn vader was ingenieur. Was die. En mijn moeder die had ook een baan. Maar die is toen met de baan gestopt toen wij werden geadopteerd. Omdat het kost best wel veel tijd en aandacht.
Want je kwam met je zus en een broertje bij hen te wonen? Of alleen met je zus?
Nee, ik kwam met mijn zusje van 2.
Ja, ja.
En mijn 2 broertjes, die gingen
naar Nieuw-Schonebeek.
Ja, die gingen naar Nieuw-Schonebeek, ja.
En dat was een blank gezin?
Ja, klopt. Ja, heel christelijk.
En heel christelijk.
Ja.
En jullie zijn donker.
Ja.
Leidde dat tot misverstanden of tot merkwaardige situaties?
Ja, ik kwam sowieso op mijn 9e in groep 3 terecht op school. En ik kreeg ook nog bijles.
Op je 9e hoor je in groep 6.
Ja, maar ik kwam dus in groep 3, want ik was nog nooit naar school geweest.
Je kon niet lezen en schrijven?
Niks, nee. Ik weet wel dat mijn ouders zeiden dat ik na 3 weken... kon zingen, Nederland, oh Nederland, jij bent de kampioen. Want ik ben in... Ja, uh-huh. Want ik ben in... Even kijken, 88 geloof ik. Want toen had Nederland...
Je bent Europees kampioen.
Ja, precies.
Ja. Dus dat zong André Hazes, zong dat.
Ja, ja. En dat kon ik dus... Na 3 weken kon ik dat al.
Ja.
En weet je, er waren gewoon in Nijkerk bijna geen donkere kinderen.
Nee.
Dus wat mijn moeder bijvoorbeeld naar de hoofd kreeg... Dan waren we bijvoorbeeld bij de groenteboer. Dan zei iemand zo... waar heb je die gekocht? Weet je wel, echt dat soort
dingen. Ging het over jullie?
Ja, dan ging het dan over mij en mijn zusje.
En werd je moeder dan kwaad?
Nou, die vond het wel een beledigend. En dan zei ze soms ook, ja, je bent in de supermarkt, wat dacht je zelf, weet je wel. Dus nee, dat vonden ze niet zo chill, zeg maar. En verder, op school, kinderen die dan bijvoorbeeld aan mijn huid gingen zitten, weet je wel. En dachten ze dat het afgaf.
Oh ja.
Dat soort dingen, ja.
Maar werden jullie buitengesloten op school?
Nee, absoluut niet. Nee, nee. Daar werd eigenlijk heel goed aandacht aan gegeven.
Door de onderwijs en personeel?
Ja, ja, ja.
Hoe ging dat dan?
Ja, waarin gewoon heel erg werd uitgelegd wie we waren, waar we vandaan kwamen. Ja, we waren natuurlijk wel een soort van bijzonderheid. En ook wel een beetje de zielige, donkere kindjes uit een soort van Afrika.
Ja, Haiti in Afrika. Ja.
Ja, precies. Ja, op zich werd daar gewoon heel goed mee omgegaan. Ook als kinderen mij, zeg maar, pesten.
Gebeurde dat?
Ja, heel weinig hoor. En ik was natuurlijk een straatschoffie, hè? Dus ik sloeg wel van me af.
Ja, waarschijnlijk was je meer streetwiser dan die kinderen daar.
Ja, joh, man. Ik heb in een ruimte geleefd tussen de gangs en waar mensen werden neergeschoten. Dat was voor mij heel normaal.
Dus de kinderen in Nijkerk, die konden jou niet zoveel maken?
Nee. Als ik boos werd, dan ging ik er gewoon op losslaan.
En was het geen probleem dat je dan agressief werd?
Ja, het moment dat ik agressief werd, was het dan ook wel echt... hoe zeg je dat? Vonden ze dat ook wel terecht?
Oh, dat wel, ja.
Ja. En ook de taal natuurlijk. Ik weet nog dat ik een keer tegen de juf zei... Hey, juffrouw kalkoen. Ik had het woord kalkoen gehoord en ik dacht, oh, grappig. Toen ging ze mij nog even uitleggen wat kalkoen eigenlijk inhield.
Want, ja, het is een beest.
Ja, maar ik dacht, oh, dat is een mooie naam voor mijn juf. Dus ik noemde haar deze tijd juf kalkoen. Maar het ging gewoon heel goed mee om allemaal. Dus dat ik heb nooit echt heel erg... negativiteit op zich ervaren.
Nou ja, want wat we tegenwoordig steeds vaker horen natuurlijk... is dat Nederland een institutioneel racistisch land is. Hè?
Ja.
Waar mensen met een donkere huid eigenlijk een soort van afgrijzelijk leven leiden. Omdat ze permanent racistisch worden bejegend en zo.
Ja.
Is dat ook jouw ervaring?
Dat is absoluut niet mijn ervaring. Het is niet zo dat ik nooit daar wel eens mee van doen heb gehad. Want dat heb ik heus wel eens. Maar... ik heb wel altijd heel goed geleerd om dingen te relativeren. En desnoods ook wat van te zeggen.
Maar waarom zou je die moeten relativeren? Want dat is juist wat activisten zeggen. Nee, dat juist het relativeren, daar moet je mee stoppen. En je moet gewoon tegen optreden.
Ja, maar ik vind, je hebt echt racisme en discriminatie. Maar je hebt ook gewoon, net als bij ieder ander... als je rood haar hebt, je rooien, weet je wel. En dan ik dan toevallig... nou ja, weet je, als een kind deed dat Zulu tegen me zei... ja, dat was een ander verhaal.
Want dat gebeurde, hè?
Dat gebeurde ook. En ik heb toen... die jongen bleef dat maar zeggen. En op een gegeven moment heb ik hem een klap voor zijn harses gegeven. En dat was ook... dat kreeg ik ook niet voor mijn kop of zo. Dan zei die docent ook tegen die jongen van... nou, dan zul je het wel naar gemaakt hebben.
Hmm.
Weet je wel, zo werd ermee omgegaan. Maar ja... ik maakte zelf ook keiharde grappen, dus ik heb het nooit zo... ja, ik weet dat er dan heel veel werd gezegd van... ja, je gedraagt je te wit. En het komt omdat je in een witte omgeving bent opgegroeid... en dan merk je dat allemaal niet meer. Ja, ik heb dat gewoon nooit zo ervaren. Gewoon.
Sinds wanneer krijg je die dingen te horen eigenlijk? Want ik geloof dat de afgelopen jaren, dat activisme vooral...
ja.
En zeg maar die pogingen om Nederland bewust... te maken, zoals zij dan zouden zeggen, van dat institutionele racisme. Die zijn natuurlijk nu veel, die pogingen zijn nu natuurlijk veel meer, veel duidelijker en veel ook pregnanter. Wanneer ging dat bij jou spelen? Vanaf welke leeftijd ongeveer?
Bij mij kwam het eigenlijk pas toen ik ging vliegen bij de KLM.
Want je werd stewardess.
Ja, als stewardess. Daar kwam ik eigenlijk voor het eerst mee in aanraking dat andere donkere mensen echt tegen mij zeiden van... je bent echt veel te wit en je praat te wit.
Dat waren collega's van je?
Ja. En zie dan niet dat je wordt gediscrimineerd. Hoezo heb je dat niet in de gaten? Maar ja, je bent geadopteerd, hè, dus ook wel logisch. Dan denk je dat je wit bent. Dan dacht ik van, hoe dan?
Want dat onderscheid maakten ze dus wel. Ben je opgegroeid in een zwarte familie?
Ja.
Of ben je opgegroeid in een adoptiegezin?
Ja.
Want als je in een adoptiegezin bent opgegroeid, heb je privileges.
Ja.
Dus daar kreeg jij mee te maken.
Ja, maar ik vind dat heel beledigend. Want dat is helemaal niet waar. Sowieso, in de omgeving waar ik ben opgegroeid... ben ik altijd heel erg bewust gemaakt van het feit dat blanke mensen, donkere mensen leed hebben aangedaan. En ook dat de discriminatie en racisme plaatsvindt. Daar ben ik altijd van bewust gemaakt. Alleen de manier hoe er nu mee wordt omgegaan, ik vind dat gewoon te extreem. Ik ben in heel veel landen geweest, onder andere Zuid-Afrika en ook heel veel in Amerika. Ja, daar voel je het ook echt wel. En daar merk je het ook echt wel. Maar ja, hier in Nederland... Ik vind die ervaring, de manier hoe daar hierover wordt gepraat... dat herken ik niet op die manier.
Wat is dan het verschil bijvoorbeeld met wat je dan in Amerika aantrof?
Nou, ik vind dat er hier bij de... Maar ja, blank mag je niet meer zeggen, ook zoiets. Bij de witte Nederlanders...
Hier mag je gewoon blank zeggen. Hoor,
oh, gelukkig. Ja. Ik vind het zo'n bullshit, maar sorry. Hier in Nederland ervaar ik veel meer bewustheid van... hé, we zijn blank. Ja, we hebben privilege. En ja, ook hier is wel racisme. En hier zijn de mensen zich daar veel meer van bewust. En ook veel meer dat ze dan ook bij zichzelf dan merken... oh nee, dat is... nee, dat kan niet, weet je wel. Terwijl in Amerika en in Zuid-Afrika is zo'n diepe haat naar elkaar toe.
Ja.
Daar is gewoon geen ruimte bijna voor communicatie of voor begrip.
Ja.
En dat is hier wel. En dat vind ik wel een heel groot verschil.
Ja, die haat. Ik was kort geleden in Zuid-Afrika en dan merk je inderdaad wel dat die haat, die natuurlijk ook historisch gegroeid is, maar dat is wel heel erg aanwezig en heel zorgelijk natuurlijk. Hè?
Ja.
Er is vaak helemaal geen gesprek meer mogelijk.
Maar ook naar blanken toe, hoor.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, zeker als ik in Zuid-Afrika was, en ik was dan met een blanke collega, dan werd ik bijvoorbeeld wel goed behandeld en mijn blanke collega bijvoorbeeld niet. Mm. Of die kreeg dan nare blikken of wat dan ook. Want dat soort dingen heb ik wel meegemaakt.
Ja.
Ja, zeker wel.
Ja, klopt wel, ja. En je bent dus stewardess geworden uiteindelijk.
Mm-hmm.
En hoe lang heb je dat gedaan?
Even denken, bij de KLM heb ik 13 jaar stewardess geweest. En Martinair heb ik ook nog gewerkt, een jaar. Ja, zomers. Zo'n zomerstewardess, zeg maar.
Ja.
Ja.
En uiteindelijk toch weer teruggekomen daar in zeg maar de regio waar je ook bent opgegroeid.
Ja, ik heb ook even in Amsterdam gewoond, in de Bijlmer. Dat was voor mij wel even een openbaring.
Ja, vertel.
Ja, want ik ben natuurlijk best wel gewend om in een omgeving te leven met vooral blanken. En ja, in de Bijlmer, ik voelde me daar ook niet bij horen. Want ook daar werd ik niet zozeer gediscrimineerd. Ik vond wel dat daar ook wel heel veel werd gediscrimineerd onder elkaar. Donkere onder elkaar.
Want Creolen tegenover Hindoestanen
en
zo.
Ja, maar ook hoe donkerder je bent. Want het wordt heel erg op blanken gezegd. Dat met zeg maar racisme naar elkaar toe.
Dat blanke zwarte discrimineren.
Ja, blanke zwarte discrimineren. Maar onderling wordt ook goed gediscrimineerd.
Hoe ziet dat eruit dan? Want ik weet dat Creolen en Hindoestanen, dat die hebben vaak problemen met elkaar en zo.
Mm-hmm.
Maar zijn er nog meer gradaties kennelijk?
Ja. Ik heb een keer meegemaakt, zat ik in de metro. Er was een heel donker meisje. En die werd gewoon door schoolgenootjes werd ze gewoon gepest. Hé, hey, ja. Zulu, hé, hey, zwarte, lelijke, je bent lelijk.
Door donkere
schoolgenoten. Ja, die dan lichtere, dan wat lichtere.
Hoe lichter je bent, hoe hoger je staat op de energie.
Ja. En ook, er wonen natuurlijk ook heel veel Afrikanen in de Bijlmer.
En, Ghanese vooral, hè?
Ja, vooral. En dan zei ze, je moet meer fufu eten. Je bent veel te dun en je moet wat dikker worden.
Oh, tegen jou?
Ja, zei ze al tegen mij. En ik wist helemaal niet wat fufu was. En ik dacht, fufu. En dan zei ja, je moet meer Afrikaans eten. En
Maar dat vind ik geen discriminatie. Dat is meer van het beeld dat zij hebben, hoe vrouwen eruit moeten zien.
Ja,
maar denk jij dan dat in het hele discriminatieverhaal in Nederland, dat er ook aan dat type discriminatie aandacht zou moeten worden gegeven als je dat op een eerlijke manier wilt behandelen?
Dat doe je onderling en de vooroordelen.
Kijk, de discriminatie in Nederland in het verhaal dat we nu kennen is natuurlijk vooral de Nederlandse. Dit is even een hele sturende vraag, hè? Daar ben ik me van bewust.
Mm-hmm.
Maar dat vooral de Nederlandse oudere blanke man, dus zeg maar ik, is racistisch. Eigenlijk inherent, wordt zo geboren, is zijn hele leven lang racistisch. De witte man. En buiten die witte gemeenschap, dat zijn allemaal slachtoffers. Dus jij bent ook slachtoffer. En daar vindt eigenlijk geen discriminatie onderling plaats. Dat is een soort diffuse groep. Jouw identiteit is, je bent donker, je bent vrouw, dus je bent slachtoffer.
Ja.
En je zult nooit slachtoffer worden van discriminatie binnen die groep.
Nee, dat is niet waar. Nee hoor, absoluut niet. Ik vind het heel vervelend als ik vaak word aangesproken door donkeren over het feit dat ik te netjes praat of dat ik hun taal niet spreek en dat ik me zogenaamd zou schamen, dat soort dingen, terwijl ik je hele taal niet ken.
Dat is dan straattaal of zo?
Dat ze dan denken dat ik Surinaams ben of Antilliaans. En
dan moet je meer Surinaamse woorden gebruiken.
Ja, en dan zeg ik, maar ik kom er niet eens vandaan. Dus hoe moet ik dat kennen dan? Weet je wel? Of ik heb dan ook een blanke man en mijn kindje is een halfbloed. Ja, dat vond ik zo vreselijk beledigend dat iemand ooit tegen mij zei van, dus hij is gestrouwd met zijn slaaf.
Iemand.
Ja, die zei, op Facebook was dat. Die zei, een blanke trouwt niet met zijn slaaf.
Dat zei een donker iemand.
Ik moest even denken hoor. Die zei dat tegen mij. van ja, maar een donkere, die trouwt niet met zijn slaaf. En ook, want ik krijg echt vaker van donkere mensen...
Hij bedoelde waarschijnlijk dat een donkere vrouw moet niet trouwen met haar slavenhouder.
Ja, ja. Ja, met haar slavenhouder. Maar daarnaast werd ook tegen mij gezegd van ja, dat ik het ras verpest. Het donkere ras.
Het ras?
Ja, ja. Doordat ik... Ja, zijn wij niet...
Okay.
Ja, dan is het zo'n donkere man die dan zegt van... ja, zijn wij niet goed genoeg voor je of zo. Weet je, dat je met een blanke man moet... Weet je, allemaal dat soort dingen. Ja, daar krijg ik echt een beetje jeuk van dat soort dingen.
Je had net zo goed met een donkere man kunnen trouwen.
Mm-hmm. Ja, maar donkere mannen vallen sowieso niet op me. Maar dat ze terzijde. Maar...
Zit daar een discriminatoire reden achter dat ze niet op jou zouden vallen, donkere mannen?
Nou ja, ik heb geen idee. Ik denk omdat ze me denk ik inderdaad te wit vinden.
Grappig
dat denk
dat.
Ik weet het niet. Ik krijg meer aandacht van blanke mannen dan... En dat is eigenlijk altijd zo geweest.
En je hebt dus gemengde kinderen, vroeger noemde het halfbloed.
Ja.
En merk je het daar aan hun dat er op een bepaalde manier naar hen gekeken wordt?
Nee. Absoluut niet.
Op de school ook niet?
Nee. En ik kom echt uit een boerendorp.
Ja.
Dat is echt...
Noem je nou Nijkerk een boerendorp? Of
nee,
waar het is hier een andere plek, hè?
Nee, Nijkerk is ook een boerendorp. Maar waar ik nu woon, ja, is echt gewoon ook een hele boerendorp. Maar
en
nee.
Er wordt niet op een bepaalde manier naar hen gekeken?
Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee.
Dus als dit hoofdstuk discriminatie en racisme niet op zo'n hele dominante manier aanwezig zou zijn in het publieke debat en ook wel in de politiek, zou het dan überhaupt een rol voor je spelen?
Nou, wat ik vooral heel jammer vind, is dat het allemaal zo zwart-wit is. Er zit echt gewoon geen nuances meer. Je bent of helemaal rechts of helemaal links hierin. En ik geloof niet dat dat kan. Ik vind ook dat er ruimte moet zijn om andere geluiden te horen. Inderdaad, en naar mijn mening, ik denk zelf persoonlijk dat er veel meer van mij mensen zijn die daar dat helemaal niet op deze manier ervaren, dan dat groepje wat zo zit te schreeuwen.
Ken jij die mensen dan die er net zo in staan als jij en die ook donker zijn?
Ja, mijn schoonzus onder andere, die komt uit de Antillen. Mijn zusje, die ook uit Haiti komt. Mijn broertje is uit Haiti. Ja, zegt ze, is allemaal geadopteerd. Nou, mijn schoonzus is niet geadopteerd. Ook mensen die ik online spreek, bijvoorbeeld op Twitter, die dan ook echt wel... Ik vond dat na dat interview dat we hadden gegeven, mijn zusje en ik, we hebben zoveel reacties daarop gehad, ook van donkere mensen, die zeiden, eindelijk is een keer een ander geluid.
Oh ja?
Wij ervaren dit ook niet zo. Nee. En ik merk, weet je wat ik ook merk? Is sinds dit zo erg speelt, dat daar zo de nadruk op wordt gelegd over mensen van kleur en weet ik het allemaal niet. Nu pas en merk ik het veel meer dan toen het helemaal niet zo op deze manier werd gebracht.
Ja, dat bedoelde ik te zeggen. Nu voel je je meer donkerder of donkerder dan destijds.
Ja, en ook dan weet je wel dat je dan met ja, wij vieren ook Sinterklaas.
Oh, dat is helemaal fout. Met Zwarte Piet zeker.
Mm-hmm. Ja, dat is helemaal fout natuurlijk. Ja. En dan ben ik daar en dan heb ik de grootste lol met mijn kinderen. En dan zie je soms een beetje ongemak.
Bij wie?
Ja, ook bij de gesminkte... Mensen zelf, die dan... weet je, dan maken ze een grap van... Ah, hier is nog een Pietje, weet je wel. Ja. En dan, oh, dat kan niet, hè. Dat kan absoluut niet. Dat soort dingen. Maar ja, je merkt
maar wat zeg je dan?
Niet.
Als ik dan zwarte mensen jou bekritiseren en zeggen... joh, dat Sinterklaasfeest met Zwarte Piet, dat kan echt niet. Hou er eens mee op.
Ja, dan zeg ik, nou ja, als jij dat zo ervaart, dat is prima. Maar ik heb hier altijd met heel veel plezier bij dit gedaan. En ja, kijk... De karikatuur Zwarte Piet met gouden oorbellen, rode lippen, helemaal zwart. Ben ik ook niet zo van, eerlijk gezegd. En als dat allemaal kleurenpietjes zijn, vind ik het ook prima. Maar wat mij betreft hoeft dat hele traditie wat betreft Sinterklaas... hoeft van mij niet weg. Want dat is wel wat er nu wordt geschreeuwd. Ze willen dat het gewoon helemaal weg gaat. Ik zou het heel jammer vinden. Mijn kinderen vinden het echt prachtig. En... ja, ik ervaar dat niet op deze manier, dat zo... Ik zou gewoon willen dat er wat luchtiger met dingen worden omgegaan.
Het is dus kick-out Zwarte Piet en zo, dat is niks voor jou?
Nee, nee.
En jouw kinderen vieren gewoon Sinterklaas als een leuk kinderfeest?
Ja. Ja.
Hebben ze het ooit over Zwarte Piet gehad?
Nee. Nee.
Dat ze dat problematisch zouden vinden?
Nee,
of,
nee, absoluut niet. Nee, en ze worden ook niet daarvoor uitgemaakt. Ja, dan moet ik wel zeggen dat mijn kinderen heel licht zijn. Maar ik word er ook niet voor uitgemaakt, voor Zwarte Piet.
Nee.
En ik Ik zag zelfs laatst, was ik in Nijmegen. Toen was ik op een Zwarte Pieter Sinterklaasfeest. En er was een donker jongen, ik denk dat hij een jaar of 15 was, 16. En die was verkleed als Piet en die had zich niet gesminkt, niks. Het was gewoon Piet.
Ja.
Ik vond het eigenlijk wel lachwekkend.
Ja, hoe zie je de toekomst eigenlijk voor je kinderen ook? Omdat het debat is natuurlijk heel erg gepolariseerd.
Ja,
Zwarte Piet is in heel veel gemeentes verbannen.
Ja.
Onder druk van die kleine groep activisten eigenlijk.
Nou, in mijn dorp werd dus helemaal geen Sinterklaasfeest gevierd, hè, vanwege dit.
Oh ja?
Ja, er was daar zo... want zij wilden Zwarte Pieten...
Wie zijn zij? De bevolking?
Ja, de comité, zeg maar, in Druten. Die wilde gewoon Zwarte Pieten. Maar vanwege het hele gebeuren qua... Ja, mag ik natuurlijk ook weer niet zeggen dat woke is, woke en zo.
Dat mag je wel zeggen.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat mocht dus niet.
Dus er is geen intocht geweest?
Nee, dus ik ben naar een andere... ik ben gewoon naar een andere plaats gegaan met mijn kinderen. Ja. Ja.
Ja. Zo ver gaat dat dan?
Zo ver gaat dat, ja. Ja.
Ze laten gemeenten of het comité de oren hangen naar...
Ja, vonden ze later wel jammer hoor. Want er waren heel veel mensen die waren daar heel erg boos over.
Ja, natuurlijk. Zeg, en de toekomst, hè, hoe kijk jij daarnaar? Want nou ja, je hebt dus gemengde kinderen en het debat wordt er niet vrolijker op.
Nee, zeker.
Het is heel erg gepolariseerd. Stemmen zoals die van jou en mensen zoals jij, die zijn gemarginaliseerd vaak.
Ja.
Ben je van plan om misschien zelf wat vaker van je te laten horen? Of met anderen samen? Of,
dat doe ik al. Ik heb me altijd laten horen. Weet je wat het is? Ik heb een blanke man. Een blanke familieleden. En ik vind het heel erg dat alles wat blank is, weg wordt gezet als racist.
Uh-huh.
Dat is gewoon absoluut niet zo. Weet je?
Nou, is jouw man overduidelijk niet, anders was hij niet met je getrouwd.
Nee, ja. Dat sowieso, weet je wel. En, maar ook dat geldt ook voor mijn familieleden. Ik voel me altijd heel welkom. Ik vind Nederlanders zijn hartelijke mensen. Ik ken geen land wat zo tolerant is als Nederland. Maar ik denk dat we het nu helemaal kapot maken, doordat het zo extreem is nu. Je moet iemand van kleur en vrouw aannemen. Weet je, allemaal dat soort dingen. Het is zo geforceerd. En zodra dingen geforceerd zijn, dan krijg je een soort van weerstand. En dat zijn nu ook de geluiden, hè, vanuit blanke hoeken heel erg. Die zijn gewoon moe. Die zijn gewoon racisme moe.
Ja, dat zie je nu met die uitslag voor de BBB. Hè. Ja. Er zit natuurlijk ook heel veel ergernis bij over de stand van zaken. En ze denken dat de Caroline van der Plas dan dat kan gaan corrigeren. Dit soort radicale debatten ook.
Ja, maar ik voel me ook niet meer vrij op deze manier, hoor.
Niet meer vrij om te zeggen wat je wilt?
Nee. Maar ook als donker persoon, die als ik soms, dat ik dan een grapje maak of mijn omgeving, weet je wel. En die dan, dat er meteen, weet je wel, er heerst een soort angst. De spontaniteit is weg. Weet je, negenzoenen, dat soort dingen. Ik zeg, hier, kom, lekkere negenzoen. En dat de mensen dan echt zo zitten aan te kijken. Oh, wat zeggen ze nou? Weet je wel, dan denk ik, maar ik ben toch ook een neger? En hoezo mogen we geen neger meer zeggen? Wat ben ik dan? Ik ben ook niet een Scandinaviër of weet ik veel. Mijn ras is nou een van, is negroïde, dus... Wat moet ik dan zeggen? En waar ik ook zo boos om kan zijn. Wij als donkeren mogen wel neger, nigger zeggen in onze liedjes. Maar een blanke mag het niet. Sorry hoor.
De voetbaltrainer Ron Jans werd daarom ontslagen. Hè? Omdat hij dus meezong met een rap. En ook in Amerika, toen hij in Amerika werkte. En toen ook die term gebruikte. Ja. Die wij niet mogen zeggen.
Ja.
En toen is hij er dus uitgegooid vanwege.
Ja, ik vind dat met dubbele maten meten.
Ja.
Want vanuit de donkere mens wordt gezegd... ja, nigger, neger, dat is echt beledigend. Want tijdens de slavernij werd dat ook zo allemaal genoemd. Nigger, dat was gewoon een minachtend.
Mm-hmm.
Minachting. Maar vervolgens ga je het zelf wel zelf zeggen. En dan zeg je, ja, maar zijn geuze naam. Ja, sorry hoor, dat gaat er bij mij niet in hoor. En als dan een blanke het zegt, dan is het foute boel.
Discriminerend.
Dan is het discriminerend.
Ja.
Je gaat het ook echt niet tegen mij zeggen, hoor, nigger of wat dan ook. Als je dat tegen mij gaat zeggen, nee.
Ja, ook vreemd dat de taal sowieso zo kwetsend kan zijn voor zoveel mensen. Afrondend, hoe kijk je nou terug op die adoptie, hè, en je bestaan hier in Nederland? Want je bent natuurlijk vanuit de goot eigenlijk destijds, zoals omschrijf je het zelf...
Ja, klopt.
In dit land terechtgekomen.
Ja.
En je hebt die prima gedaan. Het is uiteindelijk een succes geweest. Heb je ook altijd goed contact gehouden met je adoptieouders?
Ja, we hebben wel eens onze struggles gehad. En ik ben zelf niet zo pro-adoptie. Ik vind het heel traumatiserend, namelijk adoptie.
Is dat het voor jullie ook geweest?
Ja, voor mij zeker. Ik kan niet voor mijn broertjes en zusjes praten. Maar ik was natuurlijk 9, hè. Ik had al zoveel meegemaakt. En ik hoop dat nu, als kinderen worden geadopteerd, dat ouders betere begeleiding krijgen dan mijn ouders.
Want in welke zin is het traumatiserend geweest dan?
Nou, alleen al het feit dat je gewoon... Je hebt geen idee waar je naartoe gaat. Je weet niet hoe die mensen zijn. Je komt daar maar. Je moet maar op hoop van zegen dat het echt leuke, lieve mensen zijn. Het is gewoon een cultuurshock voor mij geweest. En daarnaast was het zo, mijn ouders dachten dat ze alles met liefde en geloof konden oplossen. En met liefde, je kunt ook heel veel met liefde oplossen. Maar als ik naar mezelf kijk, met mij was er best wel het een en ander aan de hand. Ik had wel het een en ander aan traumatjes opgelopen. En ik was daardoor ook wel op een gegeven moment helemaal een beetje de kluts kwijt.
Ja, dat uitte zich pas op latere leeftijd of zo.
Veel latere leeftijd,
Was na jouw carrière als stewardess?
Nee, al veel eerder. Ik denk dat ik vanaf mijn 18e begon te stuiteren. Dat ik het toen allemaal... Ik ben toen ook terug geweest naar Haiti. Ik dacht dat ik daar antwoorden zou vinden.
Op welke vragen dan?
Van wie ben ik? Mijn roots, misschien mijn zusje. Maar
het ene zusje dat er niet bij...
Ja, dat ik die nog terug zou vinden of zo. Wat ook heel bizar is, toen ik ben geboren, ik heb nooit een identiteit gehad. Ik kreeg pas een identiteit toen ik in een kinderthuis kwam. Mijn geboortedag gewoon verzonnen.
1 januari van iets of zo.
21 juni, zomer. mijn leeftijd is geschat. Allemaal dat soort dingen. Want ik had geen geboortecertificaat. Dus ik bestond gewoon niet.
Dus misschien ben je wel jonger of ouder?
Ik ben sowieso jonger. Dat is me toen ook gezegd, toen ik daar naartoe was gegaan en al mijn vragen had gesteld. Ja, er waren zoveel dingen waar ik vragen over had. En ook inderdaad over mijn zusje. Nou, dat konden ze me niks over vertellen. Ja, we hebben maar 4 kinderen gevonden, geen 5. Mm. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. Maar ook daar, op Haiti, zeiden ze ook tegen mij, de mensen daar, van ja, ga lekker terug naar je blanke ouders. Je hoort hier niet, je bent veel te blank, dus... Ja, weet je wat voor crisis je dan krijgt? Je bent dan 18 jaar. Ik ben daar toen 3-4 maanden geweest. Heb ik stage gelopen. Nou, dat had me niet gebracht waar ik naar zocht. Ik kwam nog meer in de war thuis dan dat ik erheen ging. Ja. Ja.
Nog meer ontworteld of zo?
Ja. Ik wist het gewoon echt niet. Weet je, omdat je en je ouders kwijt bent. En mijn broers en zusjes, die weten minder dan ik. Want die hebben echt alles geblokt. En ik weet alles nog heel vers, hè. Dus die konden mij ook niet helpen. Waar ik bijvoorbeeld heel erg met hun over heb gehad... is onder andere die mishandelingen. En ook spullen die vanuit Nederland of andere landen... naar het kinderthuis werden gebracht voor de kinderen. Die werden gewoon gejat door de hulpverlening daar. Allemaal dat soort dingen. Dat heb ik wel allemaal aangekaart. Maar ze herkenden het niet.
Nee. Maar goed, maar je bent nu ouder, hè? Je bent geen 18 meer. Wat is nu jouw identiteit? Als we het in deze tijd van identiteitsdenken, als ik die vraag mag stellen.
Ja, ik heb heel lang mijn identiteit af laten hangen aan mijn ouders, aan mijn familie. En ook heel erg, want dat is een beetje, dat vind ik wel een beetje een fout, vind ik een beetje een te groot woord. Dat mijn ouders bijvoorbeeld. Te weinig rekening mee hebben gehad dat ik niet uit hun kom. En dat ik toch een totaal ander kind ben met andere roots, andere karaktereigenschappen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg outgoing, heel erg... mijn ouders zijn veel meer gereserveerd en mijn broer ook. En dat botste ook heel erg, dat soort dingen. En daardoor had ik ook heel vaak, ik dacht van ja, maar... Jullie zijn mijn vader en moeder wel, maar ook weer niet. Ik weet niet op wie ik lijk en ik herken niks. En ik heb heel veel therapie gevolgd om uiteindelijk toch echt mezelf min of meer te vinden.
En dat levert dan ook wel wat op?
Zeker, ja. Ja, absoluut.
En nu
ja.
ben je wat? Nederlandse met Haitiaanse wortels of zo?
Ja, Nederlandse met Haitiaanse wortels, waar ik ontzettend trots op ben. Maar ik voel me wel nog meer Haitiaans dan Nederlands.
Serieus?
Ja. Ja. Ja, omdat dat zit in mij. Dat is gewoon... Ja, weet niet.
Dus als Nederlands elftal tegen een vermeend Haitiaans voetbalelftal zou spelen, dan ben je voor Haiti?
Ik denk toch stiekem voor Nederland.
Oh, toch wel.
Of Frankrijk.
Nou. Nou, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Dan nee. eindigen nu het gesprek. Ja. Nee. Nou, heel veel dank hiervoor. En voor alle inzichten die ongetwijfeld ook heel veel luisteraars interessant zullen vinden.
Ja.
En nou, wie weet begin je ooit een politieke carrière of kom je voor een of andere partij ergens in de politiek
nooit
om wat gemaakt.
Nooit bij één. Ik zal nooit een tweede Sylvana worden.
Nee, maar je kunt er ongetwijfeld bij een iets conservatiever of gematigde partij misschien ooit aanschrijven. Nou ja, wie weet. Dan vertegenwoordig jij het donkere gedeelte van het platteland.
Ja. Platteland is zo mooi, mensen.
Dat is zeker zo.
Oh, ja.
Oké, Raffi Blom, dan heel veel dank hiervoor. En we hopen dat de luisteraars hebben kunnen genieten van... nou ja, niet alleen genieten, maar ook interessant hebben gevonden wat jij hier te vertellen had.
Ik hoop het.
Ik denk het zeker.
Dank je wel. Dat ik er mag zijn.
Dank je wel.